Wij gaan lezen uit het boek Daniël. Ik kwam even in de verleiding, dat zou toch wel een unicum zijn, om eens te openen met het lezen uit een apocrief boek. Ik geloof niet dat ik dat ooit in mijn carrière heb gedaan. Ik heb nog 1 Maccabeën erop nageslagen. Maar ja, we hadden dit al afgesproken en het is ook maar goed, ook we houden ons maar aan het geïnspireerde woord. De Statenvertalers hadden die apocriefe boeken ook opgenomen. En die schreven daarboven, hoewel niet geïnspireerd, zijn deze boeken toch stichtelijk om te lezen. Dat is toch iets om mee te nemen. En ik raad u aan, zoals ik een lied van Sela moet gaan beluisteren. Zo raad ik jullie allemaal aan om het eerste boek Maccabeeën te lezen. En dat heb je geen excuus voor als je zegt, dat heb ik niet, want dat kun je zo op het internet ook vinden. Op de site debijbel.nl. En dan moet je wel even kijken bij de Willibord-vertaling, want de andere vertalingen hebben dat niet. Bij de Willibord-vertaling vind je het hele verhaal ook terug. Maar we lezen uit het boek Daniël. Daar zou ik ook nog weer allerlei passages kunnen lezen, maar ik heb gekozen voor deze uit Daniël 8. En u zult straks wel horen waarom. Het begint met de geitenbok. De geitenbok, dat is Alexander de Grote, dat is Grieks-Macedonische Rijk dat zich sterk maakt. Ik lees voor. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af. Dat is Alexander de Grote. Hij stierf op jonge leeftijd. En in plaats daarvan kwamen er 4 opvallende op, overeenkomstig de 4 windstreken van de hemel. Ik geef meteen maar een beetje uitleg. Want het betekent dat dat rijk van Alexander, een gigantisch rijk, in 4 delen uit elkaar viel. En 2 daarvan hadden direct met Israël te maken. Want ten noorden van Israël lag dat Grieks-Syrische Rijk en ten zuiden van Israël dat Grieks-Egyptische Rijk. Die allebei ook een vorstenhuis hadden dat afstamde van de Griekse generaals van Alexander. Dus het waren echte Griekse vorsten. En die ene, daar gaan we het straks over horen, daar ga ik nou nog niet van vertellen. Daar kwam een kleine hoorn tevoorschijn. Zegt vers 9, die uitzonderlijk groot werd naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Dat is het land Israël. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel, dus tot aan de sterren. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst, met een hoofdletter, dat is de Heere God van dat leger, van die legermachten aan de hemel. Het Heer des Hemels in oude taal. Het steeds terugkerende offer werd aan hem, aan God, ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak: hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Tot zover lezen. Op dit moment denkt het, jongen, dit is de Bijbel toch een moeilijk boek. En dat is ook zo. Dat is ook zo. En daarom proberen we er vanavond met z'n allen wat meer helderheid in te krijgen. Eventjes terug naar Leviticus 23. Daar vindt u natuurlijk de 7 hoogtijden waaraan we steeds een avond gewijd hebben. Maar als dan het loofhuttenfeest geweest is, dan houdt het op in Leviticus 23. Maar dan komen er toch nog 2 feesten. De vorige keer hebben we het ons met het Purimfeest bezig gehouden. Dat wordt natuurlijk in de Bijbel wel beschreven, de instelling daarvan, namelijk in het boek Esther. Maar het feest dat nu nog overgebleven is, daarvan wordt de instelling eigenlijk niet beschreven in de Bijbel, wel in dat eerste boek Maccabeeën. Terwijl dat feest toch 1 keer in de Bijbel genoemd wordt, maar dan in het Nieuwe Testament, verbazingwekkend. Er worden allerlei feesten genoemd, het loofhuttenfeest in Johannes 7 en het paasfeest natuurlijk diverse keren. Maar ook eenmaal in Johannes 10 het feest van de inwijding. Of het feest van de vernieuwing hangt van uw vertaling af. Maar dat is het Chanukka-feest. En er staat dan fijnzinnig bij in Johannes 10 en het was winter. Het is de koudste en vooral de donkerste tijd van het jaar. Chanukka overlapt ook heel vaak met het kerstfeest. In de donkerste tijd van het jaar wordt een licht ontstoken. En dat is wel heel bijzonder. Wij houden deze avond, vanavond zeg ik maar even voor degenen die het later terughoren, in de lichtste tijd van het jaar. Van de 21ste tot de 24ste, dat zijn de langste dagen van het jaar. En dat is ook wel treffend, want het is heel licht. Zelfs als je dit op het internet bekijkt, dan moet je nog kunnen zien dat dit niet bij vals licht, maar bij grotendeels nog het licht van buiten gehouden wordt. Dus het is een lichtfeest en dat is toch ook wel weer mooi als je dat in het hartje van de zomer doet. Waar gaat dit verhaal over? Chanukka betekent inwijding. Het komt van een Hebreeuws werkwoord dat ook al gebruikt wordt bij de inwijding van de tabernakel. Bij de inwijding van de eerste tempel, de tempel van Salomo. En bij de inwijding van de tweede tempel, de tempel van Zerubabel, die we vinden in het boek Ezra. U weet het, en het boek Daniël vertelt ons dat uitvoerig. Er zijn vier grote wereldrijken geweest waarmee Israël te maken had. Dat is in eerste plaats het Babylonische Rijk. En dat wordt ten neergeslagen en opgevolgd door het Medo-Persische Rijk. En dat wordt weer verslagen door Alexander de Grote, het Grieks-Macedonische Rijk. Dat na de dood van Alexander, is eigenlijk daarnet al in vier delen uit elkaar valt. En met twee daarvan had Israël rechtstreeks te maken. Want het ene wordt genoemd in het boek Daniël de koning van het noorden. Dat is het Syrische Rijk. En de andere is de koning van het zuiden. Dat is het Egyptische Rijk. We hadden nog een vierde wereldrijk, het Romeinse Rijk. Maar dat doet op dit moment even niet ter zake. Voor de tijdsbepaling is het dus belangrijk om te weten dat het gaat over die tijd dat dat Griekse Rijk in vier delen uit elkaar gevallen is. En dat Israël ingeklemd zit tussen dat noordelijke en dat zuidelijke Rijk. In Daniël 11 worden die vorsten ook heel uitvoerig beschreven. En dan zie je dat Israël soms bij dat noordelijke Rijk hoorde en dan weer bij dat zuidelijke Rijk. En als die twee rijken met elkaar te maken hadden, dan moest je ook altijd via Israël, je kon niet door de woestijn trekken. Je ging via die smalle strook land, daar waar dat land Israël ligt. Daar waren de communicatiekanalen tussen dat Syrische en dat Grieks en dat Egyptische Rijk. Daar waren dus eigenlijk al Griekse vorsten aan de macht. In het noorden heten ze bijna allemaal Seleucus of Antiochus. Dat woord kennen we wel, want de stad Antiochië is daarna genoemd. En in het zuiden, daar heten ze bijna allemaal Ptolemeus. Erg handig, nummer 1, 2, 3, 4 enzovoort. En de allerlaatste was de beroemde Cleopatra. Maar die valt wel erg buiten het Bijbelse beeld. Maar die kennen we natuurlijk weer door de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Julius Caesar enzovoort enzovoort. Nou, terug. We zijn hier bij Israël dat ingeklemd zit tussen die twee rijken. En wel in een tijd dat in het Syrische Rijk een machtige vorst opkomt. En die heet Antiochus de Vierde. En hij heeft de bijnaam Epiphanes. Dat betekent de stralende. Eigenlijk zoals het verschijnen van een godheid. Zo beschouwde hij zichzelf eigenlijk ook wel half en half. En dat is niet per se overmoed. Dat was een heel oude Oosterse gedachte die je overal terugvindt. Dat de koning is eigenlijk een soort lichamelijke gestalte van de godheid. In en door de koning regeert de godheid zelf. Israël was toen een deel van dat Syrische Rijk, dus Antiochus was ook de koning van Israël. Op een bepaald moment, Daniël 11 beschrijft dat allemaal zonder al die namen te noemen, dus daardoor is het nog wel een gepuzzel. Op een bepaald moment heeft hij een bezoek gebracht in Egypte. Dat is niet zo leuk afgelopen voor hem. Dus hij reist terug en is dan erg boos en woedend. En dan komt hij langs Jeruzalem. Ik heb daar meegewerkt aan archeologische opgravingen. En vanuit het hotel Ramat Rachel zag je die oude weg. Die oeroude weg die langs Jeruzalem loopt, vanuit het zuiden langs Bethlehem. En die weg ligt daar nog steeds. Hij is nu geasfalteerd, dat was in die tijd vast niet het geval. Maar ook Antiochus moet langs die weg omhoog gegaan zijn. En dan komt hij langs Jeruzalem. En dat irriteert hem mateloos. Dat is niet nieuw, dat is tot op de dag van vandaag. Mensen irriteren zich mateloos aan Jeruzalem. Want dat behoort aan de Palestijnen toe, waarom weet ik ook niet. Want het heeft eeuwen en eeuwen lang is het de hoofdstad van Israël geweest. Want de Palestijnen is het nog nooit geweest. Maar daar gaan we nou maar niet over uitweiden. Het is al moeilijk genoeg om de tweede eeuw voor Christus te begrijpen. Zodat we ons maar niet aan onze eigen tijd wagen. Antiochus in zijn boze bui besluit om zijn woede te reageren op de Joden. Dat heb je ook als een man van zijn baas enorm op zijn kop heeft gekregen. Die man is boos, die gaat naar huis en die reageert dat af op zijn vrouw. Dat zijn allemaal hele gewone psychologische mechanismen. En zo gebeurt dat hier ook. Deze man reageert dat af op de Joden. En hij dacht, ik zal de Joden eens te grazen nemen. En dat doet hij op een verschrikkelijke manier. Luister, de tempel is niet de dorpskerk van Waddinxveen, hè? Wij kunnen ons dat eigenlijk moeilijk voorstellen, dat je godsdienst zo gefocust is op een bepaald gebouw. Hoe dierbaar die oude dorpskerken ons ook zijn uit cultureel oogpunt. Het is niet te vergelijken met wat de tempel betekent voor de Jood. Dat is tot op de dag van vandaag. Elke Jood leidt eronder, elke orthodoxe Jood, onder het feit dat er geen tempel is. Maar dat ze elke jaar met Pesach tegen elkaar zeggen, volgend jaar in Jeruzalem. En als je in Jeruzalem woont, dan zit je volgend jaar in de herbouwde tempel. Zo diep is dat verlangen. En nu komt daar deze koning en die ontwijdt die tempel op een verschrikkelijke manier. Hij zet in die tempel, waar hij helemaal niet mocht komen natuurlijk, een afgodsbeeld. Een beeld van Zeus, de Griekse oppergod. En het boek Daniël noemt dat beeld een paar keer de gruwel der verwoesting. Gruwel is in het Hebreeuws een heel gewone aanduiding voor een afgod. En afgoderij is dus gruweldienst. Als je het woord gruwel vindt, ook in de Torah, is het bijna altijd een heenwijzing naar de afgoderij. Die gruwel der verwoesting is belangrijk. Ik zeg dat maar even voordat ik het zou kunnen vergeten. Omdat de Heer Jezus daar in Matthäus 24 ook over spreekt. Hij zegt, als je dan de gruwel der verwoesting zult zien staan op de heilige plaats. Die gruwel waarover Daniël gesproken heeft. Nou, dat is merkwaardig, want je zou denken, dat is toch al lang vervuld. Dat heeft Antiochus gedaan, tweede eeuw voor Christus. Dus de Heer Jezus bedoelt dat het nog een keer gaat gebeuren, ja. Wanneer is het dan gebeurd? In het jaar 70, toen de tempel opnieuw werd verwoest en Jeruzalem belegerd was? Nee, want toen was er helemaal geen gruwel der verwoesting. Men heeft wel heel vaak geprobeerd die erin te goochelen. En allerlei commentaren zie je dat men toch iets verzint. Want het moet natuurlijk allemaal wel vervuld zijn in het jaar 70. Maar sorry, er was geen gruwelafgod in de tempel. Dat hoeft ook helemaal niet. Want in Matthäus 24 gaat het over de eindtijd. Maar even een zijpaadje. Maar het is heel belangrijk. In de eindtijd zal er weer opnieuw een volk Israël in het beloofde land zijn. Ze zullen zelfs een bepaalde vorm van eredienst hebben. Maar ook dan wordt dat vervangen door deze verschrikkelijke gruwel. En waarom is het eindtijd? Omdat we lezen Matthäus 24, 3-4 keer dat die periode afgesloten wordt met de komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. Dat was even een zijpaadje. We gaan terug naar het jaar 167 voor onze jaartelling. Antiochus heeft dat afgodsbeeld, die gruwel der verwoesting. Waarom heet het verwoesting? Omdat het een gruwel is die verwoesting met zich meebrengt. Dat is de gedachte. Het is een gruwelafgod die alleen maar ellende veroorzaakt. En die ellende is de nasleep. En dat gebeurt in de wegen van God. Want God tuchtigt zijn volk. Want wat gebeurt er? Er worden ook nog eens een keer varkens geofferd. Dat is natuurlijk ook al een gruwel op het altaar. Het wordt helemaal vervangen door puur Griekse afgoderij. Maar het ergste is dat een groot deel van het volk daaraan meedoet. Dat gebeurt altijd. Ik bedoel niet alleen maar bij Israël, maar altijd. In de Tweede Wereldoorlog had je ook een heleboel mensen die uit gemak, om zelf gespaard te blijven, meehulden met de vijand. En dat is altijd zo. Zoals je nu in Israël ook spionnen hebt voor de Arabische landen of voor Iran. Je kunt het haast niet geloven. Maar zo zit onze wereld in elkaar. Omgekeerd natuurlijk ook. Maar zo was het toen ook. En dat was eigenlijk nog het ergste. Dat zo'n koning zoiets gruwelijks doet, was verschrikkelijk, onverdraaglijk. Want daarmee, in de HSV wordt dat een beetje ingewikkeld gezegd, het steeds terugkerende offer. Dat betekent gewoon het dagelijks brandoffer. Er werd een morgenoffer gebracht en een avondoffer. En dat stopte natuurlijk abrupt. De priesters hadden niets meer te doen. Ze werden afgeschaft. In plaats daarvan was deze afgoderij gekomen. Dat is een belangrijk punt, daar komen we straks nog wel op terug. De vrome Joden is dit alles een doorn in het oog. En in het boek Maccabeeën vind je dan zo mooi beschreven, ik geloof in hoofdstuk 3, dat er dan een priester is met de naam Mattathias. Dat is natuurlijk vergrieks, die man heette gewoon Mattathia op zijn Hebreeuws. Maar die kan het niet langer aanzien. En die pakt de zaak nogal rigoureus aan. Daar zou je vandaag een vergadering van de Veiligheidsraad over krijgen. Namelijk, als daar weer een Jood is die daar aankomt lopen om deel te nemen aan deze Griekse afgoderijen, dat ook daadwerkelijk doet en dan weer naar buiten komt, dan gaat de priester naar hem toe en slaat hem dood. Dat is krasse maatregelen. Maar het is het begin van een opstand, waarbij de vijf zonen van deze priester een grote rol spelen. Met name die ene zoon die Juda heet, vergriekst heet dat dan Judas. En die heeft als bijnaam hetzelfde als de voetbalvereniging van Haifa, namelijk Maccabi. Maccabi Haifa, maar we gaan het nou niet over voetbal hebben. Maar hetzelfde woord, vond ik leuk. Ik zag ineens datzelfde woord weer. Dat betekent hamer. Dus die verbeelden zich ook dat ze als een hamer tegen hun tegenstanders tekeer gaan. Judas was zo'n hamer. Maccabi, en daar hebben we dan in het Latijn van gemaakt, Maccabeus. Judas de Maccabeus. En die hele opstand noemen we dan de opstand van de Maccabeën of de Maccabeërs. En de Judas met zijn broers, die vijf zonen, die krijgen heel veel mensen achter zich. En dan ontbrandt er een strijd die 4 jaar duurt. Tot op het jaar 163. Voor onze jaartelling. En dan zijn we aangekomen in de 9e maand. Weet u, de 7e maand, dat is de maand van Loofhuttenfeest en zo. Maar 2 maanden later, dan is het winter. Dan zijn we in december, zouden we zeggen. Op de 25e van de maand Kislev weten ze de tempel weer in handen te krijgen. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Ook dat is een soort herhaling van de geschiedenis van vandaag. Waar vooral in 1948 een klein handvol Joden het opneemt tegen een overmacht van honderden miljoenen Arabische soldaten. En het nog wint ook. En dat is niet de eerste keer in de geschiedenis dat gebeurd is. Die Maccabeeën hebben het ook voor elkaar gekregen. En die hebben de stad weer veroverd. Die hebben die Syriërs weten te verdrijven. Een machtig land, een groot rijk. Veel groter dan het huidige Syrië. Het is een wonder. Net als een wonder als het in 1948 was. En heel belangrijk, dat was in 1948 natuurlijk niet. Ze kregen ook de tempel weer in handen. En toen hebben ze die tempel weer gereinigd en de eredienst hersteld. En die reiniging, die herinwijding, die wordt dus aangeduid met dat woord Chanukka. Wat je dus kunt vertalen als inwijding, als vernieuwing of hoe je het ook zeggen wilt. Er waren allerlei mooie verhalen mee verbonden. En het belangrijkste verhaal is natuurlijk wel dat ja, ook de heilige lamp weer moest branden. De kandelaar moest weer aangestoken worden. Maar er was maar olie, want er was natuurlijk ook geen heilige olie. Dat is, je kunt niet zomaar even bij Albert Heijn een flesje olie gaan halen. Je hebt heilige olie, speciaal toebereide olie nodig. En daar hadden ze maar een heel klein beetje van, 1 dag. Maar die menorah bleef op een of andere manier 7, 8 dagen branden. En toen pas hadden ze weer nieuwe heilige olie. Het was een tweede wonder. Na die heldenmoed en die grote uitredding die een klein groepje mannen voor elkaar kreeg. Het tweede wonder, het lichtwonder. In die donkerste tijd van het jaar brandde daar dat licht. En dat is ongelooflijk. Weet u wat ook ongelooflijk is? Er is helemaal geen feest in Israël ter herdenking van de inwijding van de eerste of de tweede tempel. Die was toch heel belangrijk. De Shechina, de heerlijkheid des Heren, daalde uit de hemel neer, althans bij de eerste tempel. Je zou zeggen, daar zit wel een feestje in. Nee. En ook bij de tweede tempel, die inwijding van die tweede tempel, dat is niet een feest geworden. En dit is wel een jaarlijks terugkerend feest geworden. Dat is heel bijzonder. Chanukka-feest is niet de inwijding van de tempel, maar de herinwijding van die tempel. En dat komt ongetwijfeld door die intense strijd die eraan te pas kwam, die ook een geestelijke strijd in de hemelse gewesten was, zou je haast kunnen zeggen. Veel meer nog dan toen de Joden terugkeerden uit de Babylonische ballingschap onder leiding van Zerubabel en de priester Jezua of Jozua. En ze daar die tempel hebben gebouwd. Dit was een intense strijd waarbij het niet alleen maar ging om een strijd tegen de Syriërs, maar om een strijd die dwars door Gods volk heen ging. Waarbij de getrouwen die vasthielden aan de God van Israël en aan de Torah van Israël, het niet alleen tegen Syriërs moesten opnemen, maar tegen hun eigen volksgenoten die meehulden. De Maccabeeënboeken beschrijven ons dat sommige mannen zelfs hun besnijdenis weer ongedaan wilden te maken, om maar vooral weer op de Grieken te lijken. Het was een hele ruk naar het heidendom. We hebben dat eigenlijk in de 19e eeuw en in de eerste helft van de 20e eeuw ook gezien in het jodendom. Dat is heel merkwaardig. Namelijk, de Joden had men niet klein kunnen krijgen door te verdrijven. Zelfs de holocaust had ze niet kunnen allemaal uitroeien. Maar er was een ander groot gevaar voor Israël en dat is assimilatie. Als Israël, zoals dat met talloze volkeren is gebeurd, zijn identiteit kwijtraakt en opgaat in de volkeren, ja, dan is er geen Israël meer. Dan zijn ze volledig vermengd met de andere volkeren. Er zijn heel veel grote namen in de culturele geschiedenis van Europa, wat allemaal Joodse mensen waren, die zich onder dwang hebben laten dopen. En dan voor de schijn het christelijk geloof aannamen. Verderweg de meeste van hen gaven er helemaal niets om. Ze deden het alleen maar om zich aan te passen. Ze gaven niet veel om het christelijk geloof, maar ook niet om hun Joodse geloof. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat daar gebeurde. De assimilatie van Israël. Ze werden als de Grieken, als die Griekse Syriërs. Ze werden afgodendienaars. En dat was eigenlijk het grote gevaar. En nou zal ik u vertellen waarom ik nou juist bij voorkeur gelezen heb uit Daniël 8, want u vindt die gruwel der verwoesting vaak. We hadden uit Daniël 11 kunnen lezen, dat noemde ik al. Het wordt in hoofdstuk 12 nog een keer vermeld. Maar er is één reden waarom dit heel bijzonder is, wat ik hier juist uit hoofdstuk 8 gelezen heb. In heel veel vertalingen staat er boven dat hoofdstuk gewoon het gezicht van de geitenbok en de ram. Die geitenbok is dan het Griekse Rijk en die ram is het Medo-Persische Rijk dat onder de voet gelopen is door die rennende geitenbok. Maar als je leest in dit gedeelte, in vers 13, dan staat er hoe lang zal het visioen, of het gezicht in ouderwetse taal, van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden. Het is het visioen, en ik dacht ook dat het nog ergens anders in het hoofdstuk stond, het visioen van de 2300 avonden en morgens. En ik vind dat zo bijzonder, omdat dat de manier is waarop God naar de geschiedenis kijkt. Wij leren de geschiedenis uit de geschiedenisboekjes, en je mag al van geluk spreken, ik zat op het gymnasium, daar hadden wij een leerboek oude geschiedenis. Dan mag je al blij zijn dat er nog 2 bladzijden aan Israël gewijd worden. En dat zal nog vast zijn omdat het een christelijke school was, dus je kan er ook niet helemaal aan voorbij gaan. God doet het heel anders. Van de oudste geschiedenis horen we bijna niets behalve die strijd die Abraham voerde in Genesis 14 tegen Kedor, Laomer en die andere heidense machten. Er waren al vele oorlogen geweest. God gaat er helemaal aan voorbij, totdat Abraham erin betrokken is. En we leren op school ook over de Griekse en Perzische oorlogen. Wij noemden ze dat dan Perzische oorlogen, want wij natuurlijk als Europeanen stonden bij de Grieken. En dat ging daar ook verschrikkelijk aan toe, leren we allemaal. Maar als je het boek Esther leest, dan kun je precies uitrekenen tussen het derde en het zevende jaar van Ahasveros heeft die Griekse oorlog plaatsgevonden. Wordt bijna geen, zij noemen het natuurlijk de Griekse oorlog, er wordt bijna geen aandacht aan geschonken. Want het is veel belangrijker in het boek Esther dat het volk Israël bijna omkwam. God kijkt met heel andere ogen naar de geschiedenis. En daarom is het zo treffend dat dit het gezicht is van de geitenbok en de ram. Dit is het gezicht van die 2300 avonden en morgens. En u vraagt zich natuurlijk af, wat is dat dan? Wat betekent dat? Ik lees dat zo dat dat etmalen zijn. Dus 1150 etmalen. En dat moet ongeveer de periode zijn geweest dat het altaar ontwijd was en de tempel ontheiligd. Dat betekent, elke ochtend had er een morgenbrandoffer gebracht moeten worden. En dat gebeurde niet. Elke avond had er een avondbrandoffer gebracht moeten worden. En dat vond niet plaats. aan God zijn 2300 offers onthouden. Dat is de manier waarop God naar de geschiedenis kijkt. Denk erom, ook dat kunnen wij moeilijk begrijpen. Want wij spreken vooral over geestelijke offers en dat is ook prima. We hebben geen heilige stad. We hebben geen, dat is Rome niet. En zelfs Wittenberg is het niet. En Constantinopel is het niet. We kennen dat hele begrip eigenlijk niet. Maar hier wordt God gediend op de plaats die hij zelf heeft aangewezen. Waarvan hij al in Deuteronomium 12 zegt, de plaats waar ik mijn naam zal doen wonen. En die offers die daar gebracht worden, die zijn heel belangrijk. Want alleen op grond van die offers zal God bij zijn volk kunnen wonen. God heeft een verlangen om bij zijn volk te kunnen wonen. Zo gauw Mozes op de berg is gestegen in Exodus 25, dan is het eerste wat God tegen hem zegt, hou een inzameling onder het volk om een tabernakel te bouwen, want ik wil onder jullie komen wonen. Zo belangrijk is die woonplaats van God. Als we in Exodus 15 het lofzang zingen, de lofzang van Mozes, als ze net uit Egypte getrokken zijn, dan zeggen ze, we gaan op weg niet naar het land van melk en honing. Ze gaan op weg naar de woonplaats van God. Daar hebben ze het eigenlijk al over Jeruzalem en de tempel. Nou, in de ballingschap was het meer straf voor Israël dat die tempel verwoest was en ze moesten weggevoerd worden naar Babel. Maar als ze dan terugkomen en die tempel staat er, en dan wordt dan ineens die reeks van offeranden onderbroken. 2300 offeranders worden aan God onthouden. En een groot deel van het volk ligt er niet eens van wakker ook. Want ze doen allemaal mee aan die afgoderij. Dat is het schokkende waar de Heer God op wijst. Wat betekent een offer voor ons? Niet alleen maar offers van lof en dank, zoals 1 Petrus 2 daarop zinspeelt, Hebreeën 13. Het allerbelangrijkste offer in onze levens is wat we vinden in Romeinen 12. Dat we onze lichamen stellen tot een levende offerand. Wij zijn zelf het offer. Als God vandaag naar de kerkgeschiedenis kijkt, naar de geschiedenis van de christenheid op dit moment, misschien is dan voor hem ook dit wel een van de schokkendste dingen. Dat er zoveel afgoden gediend worden door christenen of zogenaamde christenen. Maar dat het offer van hun toewijding, van hun leven, van hun lichamen, de toewijding met alle, want daar gaat het in het lichaam over alles wat ze hebben en alles wat ze zijn, de toewijding aan de Heere God, daarbij achterop is geraakt. Wij onthouden hem onszelf. En dat verbinden we met die andere grote gedachte, dat Chanukka het licht is, het lichtfeest, het feest van het licht. In het Johannesevangelie, en ik denk ook dat het Chanukka-feest in Johannes 10 daar naartoe verwijst, presenteert de Heer Jezus zich als de goede herder, als het ware leven, het brood des levens, maar vooral ook als het licht des levens. Er was hier één binnengekomen in deze wereld die het licht was. Maar dat niet alleen. Hij zegt niet alleen maar, ik ben het licht van de wereld. Hij zegt in Matthäus 5 in de bergrede ook, jullie zijn het licht van de wereld. Hij is van deze aarde heen gegaan. En het enige licht dat er in deze wereld is, ja, je zou kunnen zeggen dat is de Bijbel, maar die lezen de mensen niet. Wat ze lezen zijn wij. Ze lezen ons. Onze buren lezen ons. Onze collega's lezen ons. Onze kinderen trouwens ook, die lezen ons. Wat lezen ze aan ons? Jullie zijn als een stad op een berg. Jullie moeten dat licht verspreiden. En dat kan alleen maar dat als je het licht van de Heilige Geest hebt. Want zonder van onszelf hebben we dat licht niet in ons. Wij zijn wel, zegt Paulus in Efeze 5, wij zijn licht in de Heer. Zeker, dat hoort bij onze nieuwe positie als christenen. Maar zonder het werk van de Heilige Geest wordt dat allemaal nog steeds niks. Alleen door het werk van de Heilige Geest kunnen we dat licht verspreiden. En u kent allemaal wel de menorah zoals die werd ontwikkeld in die tijd van het ontstaan van het Chanukka-feest. Normaal heeft een kandelaar, een menorah of menorah zouden de Hebreeën zeggen, zeven armen. Dat is de normale kandelaar in de tempel. En ook die kandelaar die toen weer aangestoken werd bij de herinwijding van de tempel. Dat was zo'n zevenarmige kandelaar. Maar vanwege die overlevering van dat licht dat 8 dagen bleef branden, ontstond er een nieuwe, een echte Chanukka-kandelaar met 8 armen en nog een klein 9e armpje opzij. U hebt het allemaal wel eens gezien. En dat kleine 9e armpje dat opzij is, dat heet de shamash. En de shamash betekent dienaar. In de synagoge heb je ook een shamash, dat is de koster. Die zorgt dat alles klaar is en op gereed is en dat de zaal verwarmd is en de stoelen recht staan. De shamash, de dienaar. En dat kleine dienaartje, dat moet elke dag een kaars aansteken. Op de eerste dag 1 kaars, op de tweede dag zijn er 2 kaarsen en elke keer komt er 1 bij. En dan komt dat kleine dienaartje. Dus het is niet alleen maar belangrijk dat je licht verspreidt, maar dat je ook een beetje wordt als die shamash. Dat je iemand wordt die zelf helpt dat dat licht verspreid wordt. Die andere mensen aansteekt. Weet u, preken is 1 ding. En misschien kunt u zo goed preken onthouden, ik kon dat als jongen wel, dat je thuis die preek vrij aardig woordelijk kunt herhalen. Dat is misschien wel een hele prestatie, maar het is niet het belangrijkste. Ik moet u een klein verhaaltje vertellen over een tandarts die erg gestoord werd door het feit dat hij had een zoemer namelijk, waarmee hij dan de volgende patiënt opriep. Maar dat zoemer, dat vond hij verschrikkelijk lawaai, dus hij besloot om die zoemer te vervangen door een lamp. Dus als je dan die lamp zag branden, dan wist de volgende patiënt, ik ben aan de beurt. Dus op een zaterdagmiddag dacht hij, wacht, ik vervang die zaak even, haal die zoemer weg, draait er een fitting in, draait er een lamp in. Dit is nog een oud verhaal, dat hoort u wel. En hij draait het knopje om. Nou, je moet er bovenop gaan staan, dan zag je dat er een beetje licht vanaf kwam, wat stelde niks voor. Hij dacht, wat heb ik nou fout gedaan? Toen deed hij wat hij natuurlijk meteen had moeten doen, hij haalde een elektricien bij. En hij zei, ja meneer, maar dat is ook geen wonder. Die zoomer, daar zat een transformator tussen. En die hebt u laten zitten, die hebben u niet weggehaald. Kijk, die zoomer die loopt op 12 volt, maar die lamp heeft 220 volt nodig. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Om een hoop lawaai te produceren heb je niet zoveel energie nodig. Maar om licht te zijn heb je veel energie nodig. Het is veel moeilijker om licht uit te stralen dan een preek te houden. Sommige mensen denken, ik wou dat ik zo'n preek kon houden als die man of die vrouw die daar vooraan staat. Maar het is veel belangrijker dat we licht zijn. En mijn taak zou hoogstens kunnen zijn die van de shamash. Die het licht in u ontsteekt. Een vuur, zoals dat prachtige lied zegt. Een vuur dat nooit meer dooft. Dat zouden we eigenlijk moeten doen. In die tijd dat die afgodenofferaars er werden gebracht, waren een heleboel joden die eraan meededen. Die vonden het prachtig. Om te heulen met de wereld, zouden we vandaag zeggen. Te heulen met de wereld. Maar het was stikdonker in Israël. En het wordt ook letterlijk steeds donkerder. Als de kortste dagen van het jaar aanbreken. En juist in die tijd weten Judas en zijn kornuiten de tempel te veroveren. Wat een vreugde. Ongeveer dezelfde vreugde als in 1967 toen de eerste Joodse soldaten via de Leeuwenpoort binnendrongen in Oud-Jeruzalem. En ze gingen maar naar 1 ding toe. En je moet misschien haast wel een Jood zijn om dat te begrijpen. Naar de klaagmuur, naar de klaagmuur, de klaagmuur. En die foto's die daar gemaakt zijn van die eerste soldaten die daar binnen bij de klaagmuur. Nadat dat 1800 jaar niet mogelijk was geweest. Die grijpen me nog steeds aan. En elke Jood beleeft dat zo. En alleen heel domme mensen, inclusief hele domme christen, die denken, ja, dat moeten we dan maar teruggeven aan de Palestijnen. Teruggeven, ze hebben het nooit gehad. Als er daardoor vrede kan komen. Dus zelfs dat je zegt, nou ja, weet je wat, we gaan op reis, maar ja, helaas, er is geen plek voor je vrouw, dus die laten we thuis, die kan niet mee. Ja, hoor eens, wacht eventjes, we hebben het niet zomaar over een gebruiksvoorwerp. We hebben het over het liefste en het belangrijkste dat er in je leven is. Je kunt Jeruzalem niet weggeven. Wat zijn het voor mensen die zulke dingen verzinnen? Er zijn ook christenen bij, hoor. Kijk maar op datzelfde internet. Er zijn ook christenen bij. De vreugde van Judas de Maccabeer, die zich herhaalt in 1967. Die vreugde om Jeruzalem weer te veroveren en dan onmiddellijk naar de tempel te gaan. En onmiddellijk al die varkens, die zwijnenstal kun je wel zeggen, om die weer schoon te maken. En dat beeld aan gruzelementen te slaan en daar weg te halen. En die tempel te reinigen, met bezemen te keren en opnieuw te wijden aan de dienst van God. En dan de ochtend dat het eerste brandoffer weer gebracht wordt. Ik kan daar ontroerd van worden op het moment dat ik het vertel. Omdat ik denk dat ik heel langzamerhand iets begin te begrijpen van wat Jodendom is, wat Israël is, om die ontroering te kunnen begrijpen. Daarom vieren ze dat moment. En niet de inwijding van de tempel, maar de herinwijding van de tempel. Omdat die vreugde zo intens was, God weer te geven wat hij recht op had. En dat in de donkerste tijd van het jaar, waar het licht weer begint te schijnen. In zekere zin was het begin van onze jaartelling ook zo'n donkere periode. Het Romeinse Rijk had zijn grootste macht en heerlijkheid gehad. Het werd gezapig, het smeekte naar iets nieuws, naar een doorbraak, naar iets wat mensen weer zin en betekenis gaf. Het werd donker in deze wereld. Het werd opnieuw ook donker in Israël. Er waren maar weinig vromen. Ik denk aan die oude Anna die daar elke dag met andere gelijkgezinden naar de tempel gaat, weer naar de tempel. Al die mensen van wie we lezen in het begin van het Lucas-evangelie die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Wat betekent dat? Dat ze uitkeken naar de Messias en de vestiging van zijn rijk. Waar de Romeinen verdreven zouden worden en het vrede en gerechtigheid zou worden. Maar bovenal, want het gaat niet puur om dat fysieke, om dat aardse. Bovenal er weer een volk zou zijn toegewijd aan de Heere God. Want hij heeft recht op zijn offers. Maar bovenal de offers die vanuit het hart van het volk gebracht worden. Daar waren een handjevol. Anna en Simeon. Wij denken altijd dat het de oude Simeon was. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Dat zeggen we alleen omdat hij zegt, nu kunnen we wel gaan. Nou ja, wij denken alleen oude mensen zeggen van, nu kunt u uw dienst in ieder geval laten gaan. Nee hoor. Hij had de vervulling van zijn leven bereikt. Hij had de Messias gezien. En toen hij op het hoogtepunt van zijn leven was aangekomen, zei hij, nou kan ik net zo goed overlijden, want dit is het. Ik heb het dan gezien. Ik heb het gezien. En dat waren allemaal mensen die iets van het licht zagen. Zoals de herders in het veld ineens, het wordt een beetje een kerstpreek vandaag op 22 juni. Zoals die herders in het veld het licht zagen. En ze werden erdoor overdonderd, overbliksemd zou je eigenlijk beter kunnen zeggen. Zo overweldigend was het. En de wijzen uit het oosten zagen het licht van een ster. En ze begrepen wat die ster te betekenen had. Ze gingen allemaal op het licht af. En voor de rest zag niemand het licht. Hadden ze dan geen theologen? Nou, daar heb je soms ook niks aan. Hoor. Als Herodes de theologen bij zich roept, dan zegt hij, waar wordt de Messias geboren? Oh, dat weten we wel. Even kijk hier, Micha 5 vers 1, daar staat het. Kijk maar, in Bethlehem. Ja, er zijn een paar wijzen die hebben verteld dat er in Bethlehem... Denk je dat een van die theologen in Bethlehem ging kijken? Je zou denken, die mensen zegt, fantastisch, hè, waar we nou de hele tijd voor gestudeerd hebben. Waar we altijd geweten hebben. Het staat zo duidelijk in de Bijbel. In Bethlehem. Wauw, zouden we in Bethlehem... Nee, daar moeten we naartoe, mannen. Niemand. Theologen zou je af en toe ook schoppen onder een... Die wijze uit het oosten, dat is natuurlijk typisch Matthäus ook. Hè? Matthäus wil constant laten zien, het Joodse volk heeft hem verworpen. Het waren juist de heidenen. Die waren er als de kippen bij. Die wijzen uit het oosten, die gingen kijken. Zoals de Heer Jezus later zegt van een centurio en van een Canaanese vrouw. Zo'n groot geloof heb ik in Israël nooit gevonden. Dat waren mensen die op het licht afgingen. En die dan hem zien, die later van zichzelf zal zeggen, ik ben het licht van de wereld. Dit is zo aanmatigend om dat van jezelf te zeggen. Dat is met geen pen te beschrijven. Wie zou zoiets van zichzelf durven zeggen? Er zijn maar twee mogelijkheden, drie mogelijkheden, zegt C.S. Lewis ergens. Of hij was een enorme bedrieger, die op die manier mensen probeerde achter zich te krijgen. Of hij was eigenlijk psychisch gestoord. Hij geloofde er zelf in, wat hij zo'n sprookjes vertelde. Of het was de waarheid. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit meer in de duisternis wandelen. Hoor je dat? Wie mij volgt, zal nooit meer in de duisternis wandelen. En hij roept mensen En in elk mensenleven dat hij tegenkomt, wordt het, en dat veranderd wordt, wordt het Chanukka. Chanukka, vernieuwing, inwijding. Dat is een beetje een stokpaardje van me, maar evangelische maken zich er te makkelijk vanaf. Als je nou maar gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dan kom je wel in de hemel, dat is het dan. Oh nee man, het is inwijding, het is vernieuwing. 4 keer vertelt Paulus dat. 2 keer dat we een nieuwe schepping zijn geworden, 2 Korinthe 5. En die nieuwe schepping betekent heel nieuwe relaties die we voor die tijd hadden. Als we al Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer zo. In die nieuwe schepping, totaal nieuwe relaties. Jullie zijn mijn broer en zus. En jullie zijn dat meer dan mijn eigen fysieke broers en zussen, voor zover ze de Heer Jezus niet kennen. De nieuwe schepping in Galaten 6. Dat betekent nieuwe regels. Een nieuw patroon, niet meer een wet die je moet onderhouden als een juk op je schouder dat je eigenlijk van jezelf helemaal niet dragen kan. Nieuwe regels, een wet die in je hart geschreven staat. En 2 plaatsen over de nieuwe mens in Efeziërs 4, die nieuwe mens die naar God, overeenkomstig God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En in Kolosse 3, waar we bekleed zijn met die nieuwe mens, dat is Christus, alles en in allen. Of je nou een Jood of een heiden bent, een Nederlander of een Hongaar, het maakt allemaal niks uit. Je bent allemaal vernieuwd in Christus en daardoor aan elkaar verbonden, aan elkaar gekoppeld tot een eenheid. Hij komt in deze wereld om een nieuwe schepping te beginnen. En straks wordt de hele wereld daarin betrokken. Dan wordt het allemaal 1 grote nieuwe schepping. Maar nu elk mens die vernieuwd wordt, die Chanukka in zijn eigen leven beleefd heeft, waar het licht is gaan schijnen in je ziel en waar je ingewijd bent, toegewijd bent aan de dienst van de meester, daar is al iets van die nieuwe schepping zichtbaar. Elke gelovige, ook in deze zaal, is een voorbode van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In de hoop natuurlijk dat de mensen dat inderdaad ook aan ons kunnen zien. En daarom wordt ons 4 keer in de evangelie verteld wat je met dat licht niet moet doen. Ik weet niet of ik ze alle 4 zo uit mijn hoofd kan opsommen, maar je vindt ze alle 4 in het Lucas evangelie. Je kunt het onder de korenmaat stoppen. Je kunt het onder het bed stoppen. Je kunt het in de kelder stoppen. En de 4e ben ik even kwijt. Henry, ben jij die? 4 keer. 4 keer staat het. Maar in alle gevallen is het effect hetzelfde. Het licht is niet meer te zien. Het zit in je. Daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 4, we hebben dat licht in aarde vaat. Ik denk dat hij denkt aan het verhaal van Simson. Ze hadden allemaal zo'n kruik, nee niet Simson, Gideon. Ze hadden allemaal zo'n kruik en in die kruik zat een fakkel. Die kruik was belangrijk, zodat je die fakkel niet te vroeg zag. Maar om die fakkel te kunnen laten zien, moesten al die kruiken verbroken worden. En Paulus zegt, kijk, zo hebben wij ook het licht in aarde vaten. Dat wil zeggen, wij moeten aan de kant. En hij moet tevoorschijn komen. Zijn licht moet zichtbaar worden, niet mijn licht, niet jullie licht. Wij zijn niet van zulke grote lichten van onszelf, helemaal niet. Van onszelf, van nature zijn we duister. Maar dat licht van hem, dat moet door ons heen zichtbaar worden. En daarom hoef je helemaal niet te ambiëren om een prediker te worden. Wij zijn alleen maar de shamash. Wij zijn alleen maar dat kleine, aparte houdertje met dat kleine kaarsje dat er is om de anderen aan te steken. Meer niet. Wij zijn niet waarom het gaat. Jullie zijn het waarom het gaat. De shamash steekt ze 1 voor 1 aan. En een goede preek, dat betekent een preek waar je anders vandaan komt dan je gekomen bent. En er wordt iets meer van jezelf afgebroken en iets meer van het licht zichtbaar. Daar gaat het om. Zodat andere mensen het kunnen zien. Zodat andere mensen zeiden, zoals in het begin van het boek Handelingen, waar ze van de discipelen zeiden, ze zijn bij Jezus geweest. Dat zag je namelijk aan. Daar hoorden ze thuis. Je bent een nieuwe schepping geworden. Het is feest geworden ook in ons leven. En eens, daarmee wil ik afronden, eens is dat natuurlijk ook bij Israël zo, want alle feesten zonder uitzondering wijzen vooruit naar het Messiaanse vrederijk. Wat in onze levens individueel met ieder van ons gebeurt, dat gebeurt natuurlijk straks. Want dat feest van de vernieuwing wijst ook naar de grote vernieuwing aan het begin van het Messiaanse Rijk. Wanneer de tempel gebouwd zal worden en er weer offers gebracht zullen worden die terugverwijzen naar het ene offer van Christus. En daar zal veel licht van uitgaan. In Jesaja vind je verschillende heenwijzingen van dat stralende licht dat uit de hemel zal neerdalen. In de persoon van de Messias is dat. Op de berg Sion. Het licht van God komt tot hen. En vanuit Sion zal het een licht worden dat uitschijnt tot aan de uiteinden van de aarde. Daar komt het licht vandaan. Zoals licht een bron heeft. God zei in het begin, er zij licht. Maar pas later wordt er ook een bron achter gezet. De zon, waar dat licht vandaan komt. Het licht van God heeft een bron. En dat ben jij en ik. En straks zal het Israël zijn, met de Messias in hun midden. En dan zal het licht uitstralen over heel deze aarde. Elk Chanukka-feest is een heenwijzing ook naar de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk, wanneer het grote licht over deze wereld zal opgaan. Zoals van de Knecht des Heren geschreven staat. Ik geloof dat het Jesaja 42 of 49 is. Ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, dat is Israël. En tot een licht voor de heidenvolken. En allen zullen dat licht mogen aanschouwen. En als het licht hen innerlijk ook zal vernieuwen, zal het in de levens van al die mensen ook Chanukka worden.